Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raak Personeel.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze vrijdag aan tafel. Emiel Schelvis, Dennis van Eersel en Michiel Kramer. Je haar zit weer snel.
Ben je ook?
Ja. Het is niet veel meer, maar het zit wel netjes.
Het zit goed.
Ja, toch? Ja. Emiel, wat ontzettend fijn jou weer terug aan tafel te hebben. We hebben je de afgelopen jaren op de radio bij de grotere wedstrijden van Feyenoord wel gewoon gehoord als analist. En nu weer zo nu en dan aan deze tafel. Daar ben ik oprecht blij mee.
Ja, en met een reden, hè?
Ja.
Komt straks, toch?
Bedoel jij de derby kriebel?
Oh, ook, maar...
Ja, oh, jij bedoelt je muzikale kant.
Ja, ja.
Ja, ja.
Maar toch klein teasertje.
Ik heb het al gehoord, dus mensen moeten echt blijven kijken.
Het is... Het blijft hangen.
Zeker.
Ja, dat heeft iets irritants, maar
dat blijf ik ook nog even hangen.
Michiel, een beetje last van... wat is er? Oh, van vliegen.
Van vliegen, ja.
Maar last van derby kriebels?
Ikke?
Ja?
Nee.
Oh, had je die als voetballer?
Nee. Ja, wel gewoon wedstrijdspanning, maar het was nog niet zo dat ik... op zat te wachten of zo, zo'n derby.
Nou, lekker dan. Gaan we vooruitblikken op Sparta tegen Feyenoord. Maar eerst natuurlijk naar het vele nieuws rondom Feyenoord vandaag. En dan beginnen we met de loting voor de Europa League. Laten we maar gelijk kijken naar de clubs waar Feyenoord tegen gaat spelen. We hebben ze eventjes links thuis, rechts uit neergezet. Thuis tegen Aston Villa, Celtic, Sturmgraad en Panathinaikos. En Feyenoord gaat op bezoek bij Real Betis, bij Braga in Portugal, Steaua Bucharest in Roemenië en in Duitsland bij VfB Stuttgart. Emiel, wat springt eruit?
Eigenlijk alleen Aston Villa en Celtic, voor mij persoonlijk.
Ik denk, je mooie thuiswedstrijd. Waarom jij stoende, voordat je dit antwoord
geeft? Stuttgart uitdoet dat wel, de aandenken natuurlijk.
Dat was ik overigens bij. Ja. Dat was een tijdje mee. Ik moest erg lachen om Leo, omdat het een tijdje duurde. En ze zo helemaal in de vlekken waren, die Duitse verslaggevers. Van, zei Benakke, vielleicht kunnen ze ons zeggen was los is met Deutsches voetbal. Dus Leo zo op zijn... Hebben ze een stoende? Nou, toen ging echt iedereen helemaal onderuit. Ja, dus het was helaas verloor Feyenoord alleen met 0-3 daarna thuis.
Ja, dat wel.
Dankzij een Ferdi Bobic met name. Dus,
Ja.
Maar goed, Stuttgart spreekt niet echt aan.
Nee, maar Aston Villa wel. Ja, grote zeker. Club uit Birmingham. Maar nog niet gescoord dit seizoen. Eén puntje pas gepakt. Dus misschien
kansen voor
mogelijkheden.
Sowieso.
Als je ze vroeg krijgt. Hè? Ja.
Sowieso.
Wat leg je nou weer, Kramer?
Ja. Ze hebben in Engeland 2 wedstrijden gespeeld.
Ja, ja. Nou, Feyenoord ook.
Maar wat ik wel had, ik weet niet of jullie dat ook hadden. Ik had er wel een beetje moeite mee om echt interesse op te wekken nu ineens voor die Europa League finale. Of Europa...
Loting.
Nee, voor de loting. Ja, nee, voor de finale wel. Maar ik ben toch een beetje aan Champions League gewend geraakt. En ik, ik vind
het... De teleurstelling is nog vers.
Zo. Ik, weet je wel, je hebt bij de laatste 16 heb je gezeten.
Nou ja, plus als je verder Bartje Benfica nu ziet, dat twee luiken, denk je, ja, Feyenoord.
Nou, als je op
het had,
tijd,
het
als
had
je
gekund
tijd
tegen Benfica.
Juist. En als je op tijd alles op orde had gehad, dan had dat zeker gekund. En dat vind ik wel heel jammer.
Ik vind het zeker wel thuis. Vind ik het wel echt toffe affiches. Het kunnen wel echt mooie avonden worden. Hebben we in het verleden, recente verleden ook gezien tegen Celtic natuurlijk. Sturmgraz, een paar jaar geleden werd zelfs 6-0. En ook voor de kansen voor Feyenoord. Want daar wil je het vast ook over hebben. Nou, ja, je hebt een punt of 11 nodig om sowieso door te gaan. Ja, alleen al met je thuisduels lonkt dat perspectief. En met een punt of 15-16 bij die bovenste 8. Braga deed vorig jaar ook mee, redden het toen niet. Er liggen echt wel kansen voor Feyenoord om het wel goed te doen.
Ja. Maar Den zal toch voor het publiek ook weer een schakeling worden.
Zeker.
Want dat was toen nog in een opbouw waar Feyenoord vandaan kwam. Het was allemaal niet zoveel, weet je nog. Onder slot, Drita, de allereerste wedstrijd. En daarna ging het allemaal in stijgende lijn. Was het onwijs leuk om weer naar Feyenoord te kijken, Europees. En hoorden ze daarna ineens weer bij de elite.
Ja.
En dat is nu... toch niet het geval.
Ja, en toch ken je het legioen ook. Die gaan gewoon weer massaal naar al die uitpotjes. Die Kuip gaat vol zitten, 4 wedstrijden. Ja, dat gaat gewoon een mooie sfeer zijn.
Maar dan moet het in de competitie ondertussen ook goed gaan.
Ja.
2 gespeeld 6.
Hoeveel?
2 gespeeld 6.
Nu in de
2 gespeeld 6,
ja.
Toch?
Ja, dat zijn de keiharde cijfers.
Ja,
zeker. Ja. Wat betreft Aston Villa trouwens, daar komen wel wat Nederlanders dan natuurlijk of naar de Kuip. Naar de Kuip met Malen, Bizot, Maatsen uit Vlaardingen, Bogarde en Redmond tenminste.
Ja.
Die zit eigenlijk nooit bij de selectie tot nu toe. Die is echt gehaald voor jong Aston Villa.
Die is gehaald voor de toekomst.
Ja.
Ja. Dus als hij naar de Kuip komt, dan zou het de laatste wedstrijd bijvoorbeeld zijn en dat Aston Villa al wel door is. Dat zou dus, als hij dus naar de Kuip komt, zou dat heel gunstig voor Feyenoord.
Even luisteren naar de trainer Robin van Persie over die loting in de Europa League.
Welke kans ik zie nou? Onze doelstelling is om door te gaan, uiteraard. Het liefst direct, anders via de play-offs. Maar het mogen duidelijk zijn dat de groep wel zwaar is. Ja, het had iets lichter gekund, maar oké. Ook weer een mooie uitdaging.
Ja, waar zit jij, Michiel? Had het lichter gekund of valt het je mee?
Het lichter, maar aan de andere kant, ja. Ik zie heus wel mogelijkheden om door te kunnen, hoor. Dus wat dat betreft snap ik hem enigszins wel, want Aston Villa is echt wel een goede ploeg.
Ja.
Dus ik denk oprecht dat zeker wat Dennis zegt in die thuiswedstrijden, dat ze echt wel heel veel punten kunnen halen. En dan moet je gewoon 1 of 2 wedstrijden echt goed uitspelen. Dan ben je gewoon door, hè?
Ja.
Dus ik vind het ook niet. Ja, hij vindt het misschien zwaar, maar ik zie echt wel genoeg kansen om door te gaan.
Daarbij Feyenoord is volledig onvoorspelbaar na vorig jaar.
Ja.
Bij München thuis 3-0.
Ja, dat is bizar.
Thuis 4-0 verliezen van Leverkusen. En dan weer een punt halen met een 3-0 achterstand bij City. Ja, bedoel, het zijn een stelletje jokers wat dat er gaat natuurlijk.
Zeker. Maar goed, even jongens, first things first. Eerste Sparta. Zullen ze bij Sparta denken, wij krijgen Feyenoord op een lekker moment?
Nou, ze speelden zelf natuurlijk fantastisch vorige week tegen Go Ahead. Dus ik denk dat ze hebben echt een ervaren ploeg gespart. Dus er staan echt wel jongens op het veld die heus wel weten wat er gevraagd wordt op het niveau. Dus ja, ik denk dat ze in een momentum zitten waarin ze Feyenoord best wel pijn kunnen gaan doen. Aan de andere kant denk ik ook vaak, ja, Feyenoord speelt tegen Excelsior natuurlijk best wel een moeizame wedstrijd. Die hebben daarna geen wedstrijd gehad. Dus die zullen ongetwijfeld fris zijn om die wedstrijd te gaan starten. Dus, ja, ik denk dat het best wel een leuke wedstrijd wordt. En hopelijk wordt hij ook wat opener. Natuurlijk Sparta met ook wel goede spelers erin. Dus ik hoop eigenlijk op een leuke wedstrijd.
Ja, Emiel, waarin verrast Sparta jou tot nu toe? Met dus die overwinningen tegen Utrecht en Go Ahead.
Waarin Sparta mij verrast is vooral het feit dat er nu eindelijk weer een elftal staat. Althans, zo lijkt het. Wat wedstrijden kan beetpakken en uiteindelijk ook kan winnen. Want daar heeft het wel ernstig aan ontbroken. En dus waarom Laurits ineens weer is gaan draaien, zal ook met de rest van de ploeg te maken hebben. En ik denk dat Jens Toornstra een hele belangrijke rol speelt daarin.
Omdat... Kantoor staat nog belopen allemaal?
Nou ja, los van het feit of hij het kan belopen of niet. Het is gewoon ongelooflijk fijn om zo'n soort speler in je groep te hebben die het helemaal snapt waar het om gaat. En die net even dat metertje links of rechts ziet. En dat geeft de rest ook weer. Kitolano is terug. Dat geeft weer naar achteren toe in het brekend opzicht ook weer Sparta aan gezicht. Nou ja, goed. En dan Van Bergen, die blijkbaar een heel goed huwelijk heeft met Sparta. En dat voor veel geld opnieuw heeft mogen sluiten. Nou ja, dat bij elkaar voegt het. En dan wordt zelfs het verdedigende aspect eens een keer wat minder belicht. En wat was vorig jaar wel een heel erg groot breekpunt. Mm-hmm. Nou ja, dus nu gaan de Spartanen met enig rustig gemoed naar hun ploeg kijken. Maar ik denk wel dat die wedstrijd tegen Go Ahead dat voorop staan. Want je hebt altijd een bepaald soort wedstrijden nodig om in een seizoen echt lekker te starten. Nou, daar viel alles goed met Clement, de goal van Clement. Ja. Als zijnde de act die helemaal goed viel.
Dus heb ik jou zo nooit zien maken, Kramer?
Ik heb er iets meer gemaakt.
Dat is ook weer waar.
Dat is weer het verschil.
Ja. Ja. Ik heb hem ook wel eens mooie goals gemaakt.
Oh nee, dat zeg ik ook niet. Zeker, ja. Maar het was een hele mooie van Clement. Zeker. Hoe kijk je naar Toornstra en Sparta shirt?
Ja, goed. Ja, ik ken hem natuurlijk persoonlijk goed. Ja. En, jij vraagt net aan Emiel van, kan hij nog wel belopen? Kijk, als je wat ouder wordt, word je ook wat slimmer. En ik schat Jens echt wel in die het spelletje leest. Dus die hoeft ook niet meer per se 40 kilometer te lopen in een wedstrijd. Nee. En ik weet dat hij het graag wil, maar hij wordt natuurlijk ook een jaartje ouder. Dus die gaat ook weer op ervaring in zulke wedstrijden spelen. En ik vond hem in de wedstrijd tegen PSV eigenlijk, die eerste wedstrijd, speelde hij eigenlijk ook al goed. Ja. Dus ja, dat is gewoon echt een meerwaarde voor je elftal. En ik zie op het moment dat middenveld draait, wat natuurlijk echt goede spelers zijn, maar ook andere types. Dan zit Sparta er wel lekker in, moet ik zeggen.
Maar Jens is in alles een meerwaarde, ook in de groep natuurlijk. Is ontzettend een goede gozer.
Weet je hoeveel wedstrijden hij voor Feyenoord 1 heeft gespeeld?
Heel veel.
Hij staat in de top, hè? Ruim in de 300.
313.
330.
Hij gaat beschaafd juichen, zei hij.
Nou, daar hebben we hem even over geïnterviewd. En er zijn natuurlijk meerdere oud-Feyenoorders bij Sparta.
Beschaafd juichen, zei hij.
Gaan ze juichen? Dat is de vraag.
Beschaafd, toch?
Zei hij dat echt?
Ik ga wel juichen, ja, maar het zal niet heel uitbundig zijn. Uiteraard ben ik hartstikke blij dat ik zelf scoor en dat we waarschijnlijk dan ook 1-0 gaan winnen. Maar er is altijd wel respect naar de Feyenoord aanhang. Dus dat zal ingetogen zijn.
Ja, ik ben met zo'n mentaliteit opgegroeid. Dus daar ga ik gewoon juichen. Dat is iets gewoon normaals. Alhoewel ik niet iemand ben die heel uitbundig juicht bij een doelpunt. Behalve in mijn allereerste doelpunt. Dat was tegen Willem II. Ja.
Bruno Bortezini. Heerlijke gozer vind ik dat. Ja, is dat een lekker kop op? Hij met zijn ervaring en dan zo'n jonge, talentvolle Young naast zich. Is dat een goed kop achterin?
Daar lijkt het wel natuurlijk. Het is een voordeel dat hij is natuurlijk een linkspoot. Hij heeft echt wel veel ervaring. En hij, ik vind hem super talentvol hoor, want zeker in de wedstrijd tegen, Go Ahead speelde hij echt heel erg goed. Met de inspelpassen, indribbelen, man meer creëren op middenveld. Dus.
Hij zit er voor het eerst bij de Jong Oranje, voor die kwalificatiewedstrijd tegen Jong Israël.
Maar die balans in het elftal is natuurlijk hartstikke belangrijk. Sparta gaat ook weer een keer, of kan ook weer in een fase komen zoals vorig jaar. Ja, en als je dan dat soort als je dan alleen jonkies hebt, die kunnen misschien echt wel in de war raken. En Martins Indy en Toornstra en andere ervaren krachten die er inmiddels ook zijn. Die raken niet zo snel ook meer in de war. En dat is het hartstikke belangrijk voor een team om dat in balans te hebben. Ja. En dat heeft Sparta.
Michiel, geloof jij dat het voetbal bij Feyenoord na 2 weken trainen, oké, ze zijn ook een beetje vrij geweest, het nu een stuk beter zal zijn?
Nou, dat hoop ik wel in ieder geval. Want tegen Excelsior was het, wat ik net al zei, vrij moeizaam. Maar ja, ik denk dat al die gasten ook die wedstrijd tegen Excelsior misschien terug hebben gekeken en dachten van hoe. We zijn wel een beetje goed weggekomen daar, denk ik.
Doe dat als speler ook wel? Ga je dan ook nog even goed zitten om een wedstrijd helemaal terug te kijken?
Ik neem aan in de dagen daarna dat die wedstrijd wordt nabesproken. En dat je dan uiteindelijk gaat kijken van we zijn echt wel goed weggekomen daar. En, dus ik denk dat er echt wel een fris elftal staat die de druk erop gaat zetten. En dat ze die wedstrijd willen winnen. Want je moet gewoon Sparta uit, moet je eigenlijk als Feyenoord zijn er gewoon winnen. Dus ik verwacht eigenlijk wel een heel fris en aanvallend Feyenoord.
Want Feyenoord was niet goed, hè? Daar is iedereen het over eens. Maar er wordt ondertussen wel een beetje vergeten in de laatste 2 weken. Ze speelden ook gewoon 5 of 6. Ze hadden ook gewoon 5 of 6 kunnen maken, hè? Qua kansen die ze bij elkaar speelden.
Ja, maar Excelsior is gewoon ook 2 keer op de paal. En,
ja, maar ook doordat Feyenoord hield de boel ook wel in leven. Als het dan al 1-4, 1-5 staat, dan hechten we daar veel minder waarde aan. Net zoals bij Go Ahead Sparta. Als je kijkt, Sparta heeft ook wel veel weggegeven. Dus ja, het was goed. Maar ook veel weggegeven. Daarin zat het ook niet tegen. Dus
ja, maar als jij natuurlijk ook wat aanvallen speelt, geef je ook wel eens wat weg, weet je. Dus wat dat betreft is dat misschien in verhoudingen is dat wel een beetje gelijk.
Nee, alleen maar dat druk zetten wat Van Persie zo graag wil. Het aanvallende voetbal, dat hebben we natuurlijk gewoon nog niet gezien.
Dat natuurlijk, komt toch niet uit de verf. Ik denk
vooral de eerste periode, die indruk die Feyenoord daar maakt.
Dat is heel bepalend geweest voor de beeldvorming.
Het hele beeld is dat enorm bepalend. Je dacht van, wat krijgen we nou? Excelsior deelt hier gewoon de lakens uit. En Feyenoord leek weer een beetje op het Feyenoord van de voorbereiding. Want dat ze niet wisten waar ze nou precies druk moesten gaan uitoefenen. Ja, dat was echt een heel vreemd idee.
Feyenoord speelde 15 dagen niet en toch heeft het behoorlijk het nieuws gedomineerd. Althans, met name de hoofdtrainer Van Persie. Hoe heb jij gekeken, geluisterd naar de woorden van de oud-Feyenoorders over de trainer?
Nou, ik hou sowieso niet zo van. En zeker niet als je pretendeert een echte Feyenoorder te zijn.
Of wie doe je nu? Hartman?
Hartman, ja. Mm-hmm. Ik bedoel, die is aan een nieuw avontuur begonnen. Die mag blij zijn met zijn blessures die hij heeft gehad. Dat hij überhaupt aan zo'n transfer is gekomen. En dat hij dus gratis de deur uit kan lopen. Dan denk ik, ik zou me niet meer zo erg bezighouden met hoe de trainer je heeft behandeld. Ik bedoel, je komt elkaar ongetwijfeld alweer een keer tegen. En het zou veel beter zijn als je hem een keer tegenkomt dan om dan te zeggen van, ik was eigenlijk niet zo blij met hoe je mij toen behandeld hebt. Maar misschien was ik overgevoelig en ik was ook natuurlijk een beetje gestrest. Want ik kwam uit een hele zware blessure terug. Ik wilde graag weer. Nu gaat hij bij Burnley spelen en zegt hij van, hoe Van Persie me behandeld heeft. Ja, ik snap
het. Het is hem in het voorbijgaan gevraagd. Het is niet zo dat Hartman ervoor gekozen heeft, nu ga ik eens even een statement doen. Hij liep de mix om binnen, daar is er hem naar gevraagd. En toen heeft hij zijn antwoord eerlijk gegeven.
Wat gebeurt er?
Op zich is het ook niet erg, toch, Emiel, dat een speler uiteindelijk zijn mening geeft over hetgene wat hij zelf heeft ervaren. Toch? En misschien is het niet helemaal netjes naar Van Persie of naar Feyenoord toe, maar ja, als jij mij een vraag stelt over een trainer waar ik net mee weg ben, dan ga ik ook mijn eerlijke mening geven over hetgene wat ik ervaren heb. En of dat heel netjes is,
het is denk niet eens een kwestie van netjes, maar ik vind het zo zinloos.
Ja, misschien is het ook wel zinloos, maar aan de andere kant, als de journalisten constant ernaar vragen, geef toch maar een keer antwoord. Dan heb je ook gelijk openheid gegeven.
Ik vind Hartman, die heeft de hart op de tong, die heeft het heel beschaafd uitgelegd hoe hij het heeft beleefd. Ik heb daar aan zich niet zoveel moeite mee. En Van Persie heeft nu zijn kant van het verhaal kunnen vertellen.
Dat begint wel aardig, zijn kant van het verhaal. Want Robin van Persie, het zal toch wel een onstuimige week voor je zijn geweest?
Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het zelf als rustig heb ervaren. Mijn weekend, ik heb mijn tegels in mijn tuin, heb ik gekit. En ik kan je zeggen dat een doelpunt scoren in de Kuip, dat is echt een fantastisch gevoel. Maar als je die tegeltjes allemaal zo hebt langs ben gegaan en je hebt ze stuk voor stuk gekit, dan komt dat gevoel wel in de buurt. Dus ik heb persoonlijk heb ik een rustig en heel fijn weekend gehad met mijn tegels.
Ja, ik vind dit dus ijzersterk.
Doe het zelf.
Is dit nou een typisch geval van een onafhankelijke geest?
Ja. misschien wel. Maar goed, hij leidt even de aandacht op een hele ludieke manier. Ik moet zeggen, ik weet waar hij woont. Volgens mij heeft hij een aardige tuin.
Ja, dus ik heb het idee
dat hij wel dat hij hulp heeft gehad.
Ik vind het wel leuk. Het is een mooie bliksemafleider. We stoppen het voor het moment nu hier. Ik was toen hij dit zei, was ik wel benieuwd. Oké, ik vind dit hartstikke leuk. Maar ga je zo meteen ook nog op de inhoud in? Ja, en dat deed hij wel degelijk. Gaan we zo natuurlijk ook
laten. Dat kunnen we ook wel gelijk doen. Maar ja, dit is... even laten zien toch van, ja jongens, jullie kunnen je allemaal een week lang druk maken, ja, maar mij interesseert het niet.
Dat kan je wel zeggen, maar volgens reageert hij wel erop.
Ja, uiteindelijk gaat hij erop inderdaad, van Persie. Die vertelt hoe hij Hartman benaderde en wat hij bij Hartman bijvoorbeeld miste.
Dat hij wel moest voldoen aan de standaard die ik graag zie en wij graag zien bij Feyenoord. En dat heb ik gedaan op basis van beelden, dat heb ik gedaan op basis van data. Dat hebben we op allerlei manieren met elkaar gedaan. En daarin hadden wij een ander beeld van wat hij verwachtte en wat ik daarin verwachtte. Dus uiteindelijk was zijn verwachting dat hij gewoon meer zou spelen. En heb ik hem ook verteld van, ja oké, ik snap dat je dat graag wil. Hij heeft ook aangegeven dat hij vond dat hij de beste back was van Feyenoord. Ik zeg, dat vind ik ook heel mooi dat je dat denkt. Ik zeg, maar uiteindelijk wil ik dat zien op het trainingsveld. En uiteindelijk ook in de wedstrijden. En daar hoort ook een bepaalde houding bij. En daar hoort ook een bepaalde intensiteit bij tijdens die trainingen. En die ik miste.
Eén element over wat Hartman zei hoor ik je niet aanstippen. En ik ben heel erg benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Want hij zegt het op basis van een gevoel.
Ja.
Maar hij zei ook van, ik merkte dat het veranderde vanaf het moment dat ik mijn contract niet wilde verlengen. En dat hij dat ook min of meer terugziet bij wat er nu met Quinten Timber speelt. Ja. Hoe kijk je naar dat element van het verhaal?
Dat staat daar volledig los van. En een vergelijking met Quinten in deze, dat is ook geen reële vergelijking. Want het grote verschil is dat Quinten wel iedere dag gas geeft. En wel keihard traint en betrokken is. En dat is ook de reden waarom Quinten speelt bij mij en ook zondag in de basis zou staan.
Ja, het is een duidelijk verhaal.
Ik vind dat hij dit heel goed doet.
Ja,
dit, in de voetballerij heb je vaak wat het om me heen gedraaid. Want dat houden we binnenskamers. Maar ik denk dat dit heel veel ruis ook wegneemt. Het is zijn kant van het verhaal. Zo kleedt hij het ook in. Net zoals Van Hartman het ook zijn kant van het verhaal. Als ja, reservespelers zijn ontevreden. Ik vind het heel helder en openhartig.
Maar we hebben toch ook zelf kunnen kijken. Hartman was toch ook niet de Hartman zoals we hem hadden gezien voor zijn blessure.
En we hebben heeft hij zelf ook baan? Zelfs,
ja,
zelfs
we hebben hem langzaam zien worstelen naar een wat hoger level. Maar hij tikte nooit meer dat level aan wat hij had. Ja, en dan gaat een trainer, als hij ook nog Bueno heeft en ander en Small, dan gaat hij twijfelen. En dan mag hij de beste kiezen. Daar is die trainer voor. Sterker nog, hij moet de beste kiezen.
Ja, maar blijft nog boven de markt hangen wat jullie betreft. Dat als het gaat om manager van spelers, dat ze zich toch nog steeds de betrokkenheid wel ervaren. Dat hij daar nog een soort van aan moet werken? Of?
Nee, want volgens mij geeft hij duidelijk antwoord. Hij heeft gewoon met Hartman gesproken en gezegd van, luister, dit is wat ik van jou verwacht, ook als je niet speelt. Ja. En als jij dat dus als speler niet kan opbrengen, dan ga je niet spelen.
Ja, maar als op een gegeven moment wordt het een patroon natuurlijk. Je hebt spelers van Heerenveen wel gehoord, nu Hartman die het zo beleeft en hij belegt het met feiten. Maar als op een gegeven moment, als dat er echt veel gaan worden, dan moet Van Persie wel ook bij zichzelf afvragen van, oké, als ik deze feedback van zoveel kanten krijg, en ja, het zijn spelers die weg zijn. Hij maakt een keer de metafoor, nou, als je een enquête houdt onder al je exen, Bart, dan zal het ook niet zo positief allemaal zijn. Dan moet hij die feedback wel ook ter harte nemen. Van, hey, zou er, als zoveel mensen het zeggen, niet ook een kern van waarheid in kunnen zitten?
Ja, en er was natuurlijk ook Rami Serouki, die zich ook heeft uitgelaten deze week. Daar reflecteert Van Persie ook op. Serouki, die inmiddels wordt verhuurd aan FC Twente. En er is wat gebeurd in de wedstrijd tegen Michiel Kramer, tegen RKC, toen Serouki op de bank zat.
Als je op de bank zit, dan zit je op de bank volledig mentaal, fysiek, qua outfit, klaar om in te vallen. Ieder moment. Dat is de reden waarom je een gamechanger bent. Waarom je belangrijk kunt zijn voor het team. Dus als dat zo ontstaat dat je gelijk moet invallen, dan moet je klaar zijn. Nou, dat was Ramis niet. Hij had zijn shirt nog niet aan. Waarna ik hem twee keer riep. En ik dus uiteindelijk niet echt contact met hem kon krijgen. Nou, daar heb ik een bepaald gevoel bij gekregen. Normaal gesproken, als dat zo is, als je niet ready bent, val je niet in. Punt. En dan ga je ook niet mee de eerste volgende wedstrijd. Dat is mijn huisregel. Dat weet iedereen. Nou, bij Ramis, in zijn geval, is het zo dat hij de beeldvorming al niet mee heeft de afgelopen jaren. Dat is zo, toch? Nou, oké. Okay. Dus dan neem ik in mijn bescherming. Laat ik hem toch invallen. Neem ik hem toch mee naar Heerenveen. Ja, is hij toch onderdeel van de selectie. En dat heb ik hem ook uitgelegd. Waarom ik hem heb uitgelegd wat mijn gevoel was bij die invalbeurt tegen RKC. Nou, dat heeft hij anders ervaren.
Ja, vinden jullie ook dat hij dit eigenlijk wel heel kundig uitlegt?
Ja, maar ja, er valt geen spot tussen te krijgen. Maar kijk,
maar zijn spelers zijn zo weinig zelfkritisch?
Ja, dat is het. Dat wilde ik dus eigenlijk zeggen. Kijk, Saruki geeft dus, heeft helemaal niks hierover gezegd. Hè? Dus dit is volgens mij echt wat Van Persie niet zelf doet. Maar ja, heel simpel, als jij wissel bent en je moet dus al je kleren spullen. Je scheenbescherming moet gewoon om, je tape moet om, je shirtje moet om, je GPS moet om. Als dat de regel is... Ja. Ja. Wat zit je dan moeilijk te doen? Dan ligt het gewoon naar jezelf. Als je niet,
Het was de laatste competitiewedstrijd van het jaar natuurlijk. Ja. Hij voelde zich misschien al richting de uitgang gaan. En hij had waarschijnlijk weinig moraal, Saruki. Dat zal die dag misschien aan de hand zijn geweest.
Ja, daarom speelt hij nu weer bij Twente.
Ja, oké. Okay. Dus perspectief voor Saruki als hij volgend jaar na die verhuur weer terugkomt. Maar en Van Persie is nog trainer.
Dat is toch al duidelijk.
Het is overigens wel grappig, want er is natuurlijk de afgelopen 2 weken veel geschreven over dit voorval. En ontbrand door Hartman over het gedrag van Persie. En de vergelijking met Wenger, nou die werd dan wat minder genoemd, maar met name...
Onterecht trouwens.
Ferguson en Van Gaal later. Ja. Nou, ik kan je vertellen, Van Persie doet dit op een veel kundigere wijze. Want Wenger had er helemaal nooit wat over gezegd. Nou, Ferguson, die pakt de spelers gewoon in één keer op en donderde ze buiten de deur als hij vond dat ze niet in het potje pisten. En Van Gaal, ja, die had zijn eigen manier van doen en laten. Dus hij heeft echt wel een eigen stijl, hoor, inmiddels.
Ja, zeker. Hij had wel ook leuk nieuws te melden aan 2 van zijn spelers. En 1 raakte daarbij zelfs wat geëmotioneerd en terecht, denk ik. Ja. Sam Steijn, international geworden.
Ja, voor het eerst met Nederland zelf. WK-kwalificatieduels met Polen en Litouwen. Timber is de ander trouwens, die er weer bij zit. Maar al eerder bij gezeten natuurlijk.
En misschien wel debuteren in de Kuip.
Ja, en Sam Steijn hoorde het van zijn trainer. Ja. En die vond het mooi dat hij echt geraakt was ook daardoor.
Tegen Polen mogelijk in de Kuip. Waarom is Stijn nu wel geselecteerd en toen hij bij Twente speelde niet?
Ja, dat is een hele goede vraag, ja. Nou ja, kijk, Ronald Koeman heeft volgens mij een paar weken geleden gezegd... je moet wel heel erg goed zijn om bij ons op middenveld te komen in Nederland zelf, toch? Ik ben wel benieuwd wat in die afgelopen 3 weken gebeurd is dan. Waarom
Hij heeft goals nodig.
Nou ja, kijk, dat is
links of rechts?
100%, ja. Dat is degene wat ik dus ook denk. Als je aan alle andere middenvelders... En dat zijn echt wereldspelers. Gavenberg, Frenkie de Jong, Reinders. Ja. Allemaal allerhoogste niveau.
Ja.
Maar die scoren niet zo makkelijk als Sam Steijn.
Nee, is niet echt een team
natuurlijk
tussen.
Is het een hoog niveau, hè, de jongens waar die spelen. Maar een eigenschap zoals wat hij heeft, beheerst niet heel veel middenvelders. Dus ik denk dat misschien de bondscoach heeft gedacht... Nou ja, dat is wel iets wat ik zou kunnen gebruiken met de middenvelders die ik nu heb. En ik, ja, weet je, het enige wat ik hoop is dat hij hier wel van even bij stilstaat van... Nou, maat, ik heb gewoon Nederlands elftal. Ik zit gewoon bij Nederlands elftal. Ja. Hij is 23.
Ja.
Moet je even bij stilstaan. Geniet alsjeblieft van het moment dat dit gaat gebeuren.
Want het een positieve energie oplevert en niet druk nog eens extra.
Ja, dit is ja, hoe je het
van niet makkelijk
hoogst,
zijn.
Hoogst haalbaarder als speler om dit te halen. Dus ik hoop dat hij er echt van geniet. Dat hij misschien een paar minuutjes zou kunnen maken. Ik weet niet of het gaat lukken. Maar
misschien
ik hoop
samen
het
met Timber. Dan kunnen ze nog met z'n tweeën stoeien over vrije trappen.
Oh ja, sorry.
Overigens geen Geertruida, want ja, die speelt niet meer bij Leipzig. Gaat misschien wel weg. Geen Wiever, die inmiddels rechtsback is geworden. Geen Emega, was misschien ook wel even sprake van. Ja. Hè? Die oude Spartaan die goed aan het scoren is. Geen Olij natuurlijk. Dat doet wel een beetje zeer. Ja, maar ja, dat is logisch natuurlijk. Nee. Dan brengt ons weer even bij Sparta. Want dat gaat er een hoop goed. De vraag is wel, Lataev, zie je daar al de meerwaarde in als vleugelaanvaller?
Ja, snel, hè.
Hij is snel?
Ja, maar goed, het gaat ook snel met
hem. Oh, het gaat snel, ja.
Ja, nou ja, goed, je hebt een vacature mito. Dus wie daar het meest voor in aanmerking komt, dat is hij toch. Dus ja, gewoon vooruit met de geit. Ik bedoel, geef talenten dan maar gewoon ook het vertrouwen en de kans om ook in zo'n wedstrijd te spelen.
Maar,
niet?
Maar doe je dan op Lataev zelf of op Ofkir bijvoorbeeld? Die ja, nu niet echt...
Maar liever de laatste nog.
Ofkir, ja. Ja, die wil je liever op rechts.
Op de linkerkant?
Ja hoor.
Ja? Ja? Wil die zelf niet, hè? Wil zelf op rechts?
Dan heb je Lataev. Waarom heb je die gehad?
Ja. Ja. Dat is een goede vraag. Ja.
Maar Ofkir heeft iets bijzonders. Dat zag je op dat EK ook. Die jongen die heeft een bepaald soort actie die heel moeilijk te verdedigen valt. Nou ja, daar kan je in dit soort wedstrijden dan een verschilletje mee maken. En Sparta zal toch ook van het publiek moeten hebben dat er achter gaat staan. En niet alleen gaat zitten zo van, nou, nu gaan we Feyenoord een keer aanpakken. Nee, je zult met z'n allen daar moeten doen. En die spelers ook volledige steun geven. Dat, ik noem het dan toch maar even een stunt. Want dat is het dan toch, als ze Feyenoord, want zo vaak verslaan ze Feyenoord niet.
Het afgelopen 2 jaar gelijk.
Ja, maar goed, echt een overwinning. Hoe lang moeten we daarover terug?
Nee, dat is lang geleden. Dat was met Pogba.
Matthias Pogba.
Ja, zeker. Ja, ja. Nou ja, het is voor Sparta fijn dat Kitalano er nog is. Dat Lauritsen er nog steeds is. Waarom komen die jongens niet weg bij Sparta?
Nou, misschien was het dan niet goed genoeg zijn.
Nou ja.
Nee, ja, voor het niveau wat ze misschien zelf nastreven om aan te mogen pikken qua club.
Want Ajax zoekt op een gegeven moment de nummer 6. Ja. Die halen ze dan op bij de jeugd van Liverpool en niet Kitalano.
Die heeft pech met blessures natuurlijk.
PSV pakt nu Boadu.
Ja. En geen Houdtse.
Die geen bal heeft geraakt de afgelopen periode. Maar transfervrij komt. Misschien is dat ook een financiële kwestie. Maar goed, het zou natuurlijk perfect in het plaatje passen zoals ze met Luc de Jong hebben gespeeld. Om Lauritsen te halen. Dus dan kan je, als het de nood aan de man komt, kan je nog dat oude concept gewoon weer opvoeren. En dan kan je weer spelen met een centrumspits die lang is, die je door de lucht dus makkelijk kunt aanspelen.
Toch doen ze het niet.
En toch doen ze het niet. Dus het zegt genoeg. Ze hebben hem gewogen en te licht bevonden.
Nou, duidelijk. Wat staat Kelvin Stengs bij Pisa te wachten?
Heel goed eten.
Ja.
In Viareggio, dan gaan ze meestal eten namelijk als ze verloren hebben. Nee, maar dit terzijde. Het is natuurlijk een club die net gepromoveerd is. Mm-hmm. Een puntje gepakt tegen de Vlaardingen en tegen Atalanta. Gedoemd om weer te degraderen.
Maar dat leuk. Wel, ja?
Jawel. Oh. Maar 34 jaar na dato weer in de Serie A. Mm-hmm. Bij mij begon het natuurlijk weer een beetje te borrelen met Wim Kieft en Mario Donna. Dus dat brengt het sentiment terug, maar... Ja, het stelt daar toch niet meer zo heel veel voor. Pisa was toen in die periode een redelijke...
Maar snap je de keuze van Stengs dan nu wel om zich daar aan te laten
huren? In Italië voetballen zou ik altijd doen.
Okay, ja. Altijd. Maar dat is gewoon jouw voetbalhart wat dan spreekt.
Per sempre.
Ja, precies. Waarom kwam hij bij Feyenoord niet meer in de plannen voor? Stengs?
Feyenoord, nou ja, Harts Moussa is in de pickorde aan de rechtsbuitenkant. Is hem natuurlijk voorbij. Zeker als je hoort hoeveel vertrouwen Van Persie in hem heeft. Op het middenveld is Stijn gehaald. Je hebt Valente erachter waar nu al de roep om is. Van die moet meer spelen.
Dus die zijn allemaal beter dan Stengs?
Ze staan in ieder geval hoger in de pickorde op dit moment. En Stengs, je moet maar afwachten of hij dat niveau... Na dat jaar wat hij weer heeft gehad met ook weer een knieblessure... of hij dat weer zou aantikken.
Is een
groot verdiener bij Feyenoord geweest. En er waren twijfels. Dus ik denk dat dit voor alle partijen prima is. Dat
zei Arne Slot ook. Na zijn blessure heeft hij toch nooit meer echt dat level aangetikt. Nee. Hij was echt een topspeler van Slot voordat hij kwam en die blessure kreeg.
En dan nu weer een knieblessure natuurlijk eroverheen. Dus ja, ik snap het wel.
Zonde. Dat ze,
ik vind Stengs een goede speler.
Ja,
ik had hem ook best wel graag gewoon op een Feyenoord gezien. Omdat ik vind dat hij een van de weinigen is binnen het elftal die echt super creatief is. Je hebt Hatje Moussa dan, maar daarna heb je hem alleen.
Ja, want Stijn is natuurlijk ook geen...
Is geen creatieve jongen. Is
geen jongen die anderen voor de doel zet.
Dat had hij wel. Dus. Ja. Aan de andere kant vind ik het wel jammer, want ik vond het echt wel een goede speler.
Wat als jij hem afzet ten opzichte, wat ik net bij het aan Dennis vroeg, ten opzichte van een Valente en een Stijn?
Nou, ik vind Valente ook creatief. Alleen dat middenveld is nu redelijk bezet. Dus ja, dat is heel moeilijk om voor Valente misschien een plekje te vinden. Nou, Excelsior viel die linksbuiten volgens mij viel die in.
Ja, linkshand. Ja.
En daar kan hij misschien wel zijn ruimtes gaan zoeken. Maar hij is ook een creatieve jongen die heel graag aan de bal is. Maar ja, je hebt gewoon, zeker als voorhoede spelers, heb je gewoon spelers nodig die gaan voeden. Die gaan kijken, die de ballen gaan geven en... Ik vond hem gewoon wel echt een van de spelers die dat kon.
Ja. Jongens, nog even snel wat transferperikelen bij Feyenoord doornemen. Verwacht jij dat Quinten Timber door Feyenoord nog verkocht gaat worden?
Hangt van het bod af waar Leverkusen, als ze dan terugkomen, mee komt. Want dat moet voor Feyenoord echt wel genoeg zijn. Want hij heeft natuurlijk ook zijn waarde als hij blijft en je dwingt daarmee Champions League voetbal weer af. Die marges moeten met een transfer wel afgedicht worden. Anders dan levert het misschien wel meer op om hem wel te houden. Ook al gaat die transfer vrij weg.
Ja. En het gaat weer hard hè, met de middenvelders. Want One... Haak nu af.
Ja,
Modder, ik heb er niks meer van gehoord. Meneer gaat
ook,
spelen.
Ook nog niet
beschikbaar. Nee. Dus dan hou je ineens weer weinig
dat
over. En een 6, want je hebt dan ook geen 6 meer.
Tagline heb je nog. Ja, die daar eventueel kan.
En je kunt de Timber neerzetten en misschien dan Valente op 8 eventueel.
Nee, maar ik bedoel dat als Timber weggaat.
Maar
wordt de spoeling wel weer ineens heel dun met die middenveld. Dus en laten we wel zijn, hij zei, we hebben er nooit meer wat verder van gehoord van Persie, dat ze de rode draad toch hadden gevonden met die blessures vorig jaar. Ja. Nee, we weten waaraan het ligt. Daarna hebben we nooit meer wat gehoord. Hij was net lekker open. Robin, misschien kan hij dat ook nog een keer vertellen, dat wat er nou eigenlijk vorig jaar met die blessures is misgegaan. En dat ze dat nu wel weten te tackelen. En dat ze nu wel gewoon medisch gezien alles op orde houden. Want dat was natuurlijk een klinkklare ramp wat ze zich vorig jaar afspeelden.
Ja, zeker. Logisch dat Feyenoord Reed niet naar Paris FC laat gaan. Ook al werd er een flinke zak met geld op tafel gelegd.
Laat die jongen lekker bij Feyenoord spelen. De komende jaren. Gewoon een hartstikke talentvolle jongen. Die
niet
gewoon,
weer een talentvolle Feyenoord zo afschepen naar zo'n kokette competitie als de Ligue 1, zeg.
Paris FC.
Ja, ja, ze promoveren dus. Maar die hebben een flink budget, hoor.
Ja, maar ja. En dan?
Nee, dat speel
onderin in League 1, dat is leuk.
Nee, dus voor Rieter ook te vroeg om al een stap te maken.
Ja, maar goed, ze hadden zich gemeld. Nou ja, je doet het nu. Je doet het even op Paschal, Olympique Marseille. Hoe is het in hoeverre... Sorry?
Daar heb ik zo'n hartzeer van. Heb je hartstikke? Ja, 3 jaar had hij nog contract.
Bij Feyenoord?
30 miljoen. Als je gaat kijken nu in het kader van al die bedragen die in Europa over tafel gaan voor diverse soorten spelers, is dat echt, echt veel en veel en veel en veel te weinig. Maar bovendien had helemaal niet gehoeven. En dan kom ik eigenlijk op een punt wat me al een hele tijd dwars zit.
Sorry, maar moet Feyenoord nee zeggen tegen 30 miljoen van Paschal?
Ja. Als hij een verschilmaker is in de Nederlandse competitie en Europees. En nog aan het groeien was. En je bent ook al Hansko kwijt. En je hebt ook al geld verdiend met Jiménez. En je hebt ook al geld verdiend met de Champions League. En met Milambo en met Hartman. Ja, ja. Dan moet je Paschal niet laten gaan. Onder geen enkel beding. En dan zou je dus met een goed verhaal moeten komen. En dan denk ik, heeft Dennis de Kloeze en zijn assistent, hebben die wel de goede verhalen?
Assistent vind ik niet een juiste woord. Hij is technisch manager, de Mark Adel.
Daar moet een topvoetballer zitten. Daar had voor mij bijvoorbeeld een Giovanni van Bronckhorst moeten zitten. Die met die zaakwaarnemers en met Paschal aan tafel gaat zitten en zegt, luister jongen, jij moet nog 1 jaar bij Feyenoord blijven minimaal. En dan is Spanje of Engeland, dat is jouw volgende venster. En niet, ik noemde het tegen jou ook al toen al, niet alleen een krokettencompetitie, ook een krokettenclub, maar een vervelende club als Olympique Marseille. Dat is toch geen verbetering?
Nou, sportief gezien niet, nee. Je speelt daar niet op het kampioenschap.
Het is geen verbetering. En ik vind wel, in het kader van waar mijn Feyenoord, daar hebben we het net over gehad, waar Feyenoord mee bezig is de afgelopen jaren, om die status omhoog te krijgen, om weer bij de beste te horen, in Nederland sowieso, maar ook in Europa gezien, ja, past dat helemaal niet in het beeld. Totaal niet. Kijk, Jiménez gaat uiteindelijk naar Milan en op het goede moment, hè, dat was de prijs van dat moment. Hansko gaat naar Atletico Madrid. Paschal, een Champions League speler, moet niet naar Olympique Marseille gaan. Dan heb je iets niet goed gedaan. Los van het feit, en dat zei ik net ook al, dat ik vind het fijn op het moment dat ze tegen Fenerbahçe moeten, niet klaar blijkt te zijn. Terwijl de competitie al heel lang geleden was afgelopen. Ze zijn niet klaar voor die uitdaging om de Champions League aan te gaan. Nee. Die wedstrijd om de Champions League. En daar schrik ik van. Schrik ik gewoon. Denk ik, hebben jullie nou werkelijk alles wel zo goed op orde? En ik noem dan nu een voorbeeld als Giovanni van Bronckhorst. Dat je dan een man met voetbalkennis hebt.
Die ook
een man
de cursus heeft gedaan.
Die heeft een cursus gedaan. Dan denk je, dat is echt een Feyenoord man. Mm. En daar kom je mee aan in het buitenland. Die kan de scouting ook misschien weer op een nieuwe manier inspireren. Ze missen bepaalde eikpunten, vind ik daarin heel duidelijk.
Hoe luister je hier naar, Michiel? Had Feyenoord Paschal moeten houden?
Kijk, ik snap enigszins het verhaal wel, maar het is ook heel simpel. Kijk, als een speler bijvoorbeeld heel erg aangeeft bij een clubleiding, luister, ik zou graag een stapje willen maken. En als hij Marseille als een stap hoger ziet, ja, dan kan je als club zeggen, ja, dat doen we niet. Of we doen voor de rest.
Dan raakt hij gedemotiveerd.
Ja, precies. Die gaat daar niet beter van spelen.
Als een voetballer tegen jou zegt, joh, luister, ik heb zelf in Spanje gevoetbald en Engeland gevoetbald. Dat is waar jij uiteindelijk terecht kan komen.
Ja, ik denk niet
als
dat
je
ik
ooit die Selecao, de Braziliaanse ploeg, wil halen. Dat gaat niet via Olympique Marseille.
Ja, weet ik niet. Kijk, ik ben daar niet zo gevoelig voor. Misschien Paschal wel, hoor. Maar
hij heeft 3 jaar bijgetekend.
Maar hij heeft natuurlijk ook een aantal jaren gewoon echt goed gepresteerd met Feyenoord. Dus misschien
Hij was eigenlijk het laatste jaar op zijn best.
Was hij op zijn best, maar dat jaar vond ik hem daarvoor ook al wel aardig. Maar nogmaals, als een speler graag zelf een stap wil maken, dan is het zo moeilijk om een jongen echt gemotiveerd te houden en hem een goed verhaal neer te leggen van, ja, luister, je moet nog een jaartje bij ons blijven.
Emiel, je zit weer lekker op je ouderwetse praatstoel, maar gaan we jou niet binnenkort kwijtraken aan MTV of aan...
Die kans is aanwezig.
Dat is alles aanwezig, hè? Ja.
MTV?
MTV.
Wat is dat?
Een muziekzender.
Spelen tweede divisie.
Ken jij dat niet?
Nee, ik ken het niet. Vandaar dat ik het vraag, toch?
Even een overgangetje.
Wat heb je gemaakt? Ja, je hebt een videoclip gemaakt, je hebt een lied uitgebracht.
Hebben we die ook hier op beeld?
Wim, zien eventjes, kort stukje.
Ja, een stukje kijken.
Oké, van Kees Verhaar, de vader van, en Emiel Schelvis, voetballen.
Voetballen leer je dus uiteindelijk gewoon op straat. Hey, wat gaan we doen vandaag?
Voetballen op straat.
Kom ik net van school, is altijd weer de vraag. Hey, wat gaan we doen? Wat gaan we doen vandaag? Blijven we maar thuis? Wat is wijze raad?
Voetballen, voetballen, voetballen op straat.
Lekker kopje thee, broodje in je maag. Blijft toch nog die vraag, wat gaan we doen vandaag? iPhone in de hand, wat is wijze raad?
Voetballen, voetballen, voetballen op straat.
Ja, wij waren hier vanochtend om 8:30, toen hebben we hem opgezet. Er zit heel de dag op je hoofd.
Geen tiki-tok, maar tiki-taka.
Ja.
Voetbal op straat.
Wat is je doel, Emiel, kort gezegd, met dit liedje?
Nou ja, het irriteert natuurlijk dat kinderen, maar trouwens niet alleen kinderen, maar vooral kinderen ook zoveel op hun telefoon en zoveel op hun andere toestelletje zitten. En dan gaat er zoveel netto mooie tijd verloren dat je buiten kan spelen, lekker buiten kan voetballen. En dat wil je eigenlijk weer een beetje gestimuleerd zien. Natuurlijk zijn heel veel veldjes gekomen, maar je kunt ook gewoon met een bal naar buiten en lekker gaan ballen. Weet je wel, nou op ongeluk een keer een raam inschieten. Dat hoort er allemaal bij. Hoort allemaal bij een goede normale jeugd. En nou ja, als je dit bij ouders en bij leerkrachten kan neerleggen en een beetje kunt stimuleren, nou, dan heb je toch een redelijk goed doel.
Hartstikke leuk gedaan. Jouw drie jongens voetballen allemaal, alle drie, hè?
Zeker. Ook buiten.
Ook buiten. Hartstikke goed. Ja, jongens, we hebben het niet lang meer, maar Excelsior wacht na NEC en FC Utrecht toch weer een lastige wedstrijd. Nu tegen FC Twente. Enig resultaat te verwachten thuis op Woudestein.
Morgen. Ja, ik vind Twente ook nog niet heel overtuigend.
Dat is
wat
waar.
Betreft, als je kijkt naar de kansen die Excelsior bijvoorbeeld tegen Feyenoord heeft gekregen, als je die dus tegen Twente maakt, ben je waarschijnlijk die wedstrijd.
Dat zou zomaar kunnen.
Dus het zou zomaar kunnen dat ze daarin wel een resultaat kunnen halen, maar aan de andere kant, de Twente die een goede doen is, of een goede wedstrijd speelt, wordt het wel moeilijk, denk ik, om resultaat te halen.
Ik begrijp dat Cedric Hateboer mag worden verhuurd door Anderlecht.
Ja.
Die traint dan niet eens meer mee met de A-selectie, ja.
Jezus. Er is wat geks aan de hand daar, hè?
Daar is iets aan de hand, ja.
Nee, die trainer, er is natuurlijk een nieuwe trainer gekomen en ja, je raadt het al.
Die heeft Hateboer niet gehaald.
Nou, dat niet alleen, maar die wordt ook begeleid door Seg. Ah. En Seg was natuurlijk de grote fighter in het gevecht met Stefan de Vrij. Mm-hmm. En laat Stefan de Vrij nou zijn zaakwaarnemer ooit ter beschikking hebben gesteld aan Cedric Hateboer, omdat die families elkaar goed kennen.
Ah, okay.
Dus er zit er nog een raar verhaal aan.
Wordt vervolgd.
Het is sowieso heel zonde geweest dat hij die stap heeft gemaakt richting Anderlecht. Dat zeiden we toen al, wat hem liever hier in de buurt had.
We gaan afronden. Dankjewel, Emiel Schelvis. Fijn dat je er weer was. Dennis van Eersel, Michiel Kramer. Succes morgen met RKC. En we zijn er maandag weer met FC Rijnmond, uiteraard. Dan veel over de derby. Tot dan. Goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointeradvies en Raakpersoneel.